Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
De derde podcast alweer, de derde grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Buiten is het 12 graden, binnen zitten maar liefst 3 influencers en contentmakers van Brilstand. Edwin Struis, Simon Zwartkruis en ikzelf, Paul Onkoud. Reacties op deze podcast ontvangen wij graag per mail. Stuur gerust een berichtje naar brilstand@gmail.com. En wie weet wordt u wel genoemd in de volgende aflevering. brilstand@gmail.com. Iedere 10e mailer maakt kans op een goudhaantje van Herman Kramer. Maar houd wel netjes, er is al genoeg ellende in de wereld. Wat gaan we vandaag doen? We analyseren een belangrijke episode uit het leven van Louis van Gaal en staan stil bij een legendarische Brilstand uit het verleden. We gaan zingen, uit volle borst zelfs, en we begeven ons op het gladde ijs van de politiek. Maar eerst dit.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Simon, Edwin, jullie hebben de socials afgespeurd.
Zeker.
Wordt er al driftig gereageerd op deze podcast?
Ja, je merkt wel een enorme toename nu.
Het begint te leven, hè, in
ja,
het land.
Het gaat nu leven. Ja, het gaat nu leven. Ik heb een kleine selectie gemaakt. Okay. Want als ik ze allemaal voorlees,
dan gaan we over de tijd.
Dan haken mensen af. Dat moeten we niet willen. Bijvoorbeeld een Louis Koudam.
Ja.
Bedankt voor de prachtige voordracht van woordkunstenaar Louis van Gaal.
Ja, dat gaat over het gedicht wat het gedicht De Cirkel is rond van Louis van Gaal, wat we in de vorige podcast lieten horen.
Uit zijn eerste bundel, hè? Ronde cirkels.
Ja.
Marcel de Vries op Twitter. Heb genoten van de tweede podcast.
Oh, mooi compliment.
Mooi compliment. Een Sandra Zuiderduin. Gezellige mannenpraat.
Oké. Okay.
Ik neem aan dat zij vrouw is.
Mooi, inclusief luisterpubliek.
Inclusief luisterpubliek. Edwin Lucht. Volgens mij ook oud-directeur van Go Ahead.
Ja.
Ja. Heerlijke nieuwe wekelijkse voetbalpodcast vol nostalgie en vooral veel humor. Luisteren, uitroepteken. Ik heb nog een Marie Stijn. Jullie podcast vulde mooi het half uurtje tussen Den Haag en Amsterdam-Zuidoost.
Oh, keurig.
Ik luister nu elders, bij voorkeur op Ibiza. Dus ja, en hebben we ook nog een mooie reactie van Arjen Pijvers van Football Memories. Hele goede organisatie. Als gehoor en anderszins gestoorde ben ik niet zo van de podcast. Deze vind ik wel om te pruimen.
Om te pruimen.
Om te pruimen. Mooi hè, oud-Hollands. Een podcast voor alle verloren voetbalzielen met een onmiskenbare hang naar het verleden. Over HFC Haarlem, nou, kun je bij mij al niet meer stuk. En nog meer Hi-Ha Hondenlulkoek. Benieuwd of Hans Salvisbergen en Edi de Schepper ook een keer langskomen.
Hans Salvisbergen en Edi de Schepper, oké. Simon, heb jij nog... Jij bent natuurlijk een ervaren podcastmaker als redacteur van Football International. Je hebt geluisterd naar de eerste 2 afleveringen. Genoten?
Ja, ik vind het sensationeel tot nu toe. Ja, ik heb zelf wel geteld 0 reacties gehad nog tot nu toe. Dus ik ben blij dat het via de socials allemaal binnenkomt.
Tuurlijk. Dat kon nu ook, hè, nu jij hier bent. Gaat dat vanzelf?
Het gaat nu in vliegende vaart, neem ik aan.
Ja, dat gaat heel snel.
Ja, ja, wat mij opvalt aan de mensen die reageerden, afgezien van Arjen Pijvers van Football Memories, is dat we dat dit allemaal vrienden en bekenden zijn die reageren.
Zo zou ik het toch niet willen stellen. De namen komen mij ook bekend voor. Maar wie zegt mij of jou dat dit ook degene zijn die wij kennen? Ik bedoel, dat is misschien toch een te stellige
ja,
aanname.
Ja, okay. Dat Louis Koudam zou wel eens iemand anders kunnen zijn dan een vriend van ons.
Ik denk dat er wel 12 Louis Koudams zijn in Nederland.
Sandra Zuiderduin bijvoorbeeld. Het is een vormgeefster bij de Volkskrant.
Oh.
Oké. Okay.
Nou, het is ook belangrijk dat zij aan hun vrienden en bekenden dan weer gaan doorvertellen.
Ja, dat moet de moraal van dit verhaal zijn. Dat zeg maar deze enthousiaste mensen in hun vrienden- en kennissenkring deze podcast onder de aandacht brengen. Zodat we door kunnen groeien naar duizenden luisteraars.
Ik vind het mooi dat Arjen Pijvers begint bijvoorbeeld over Hans Salvisbergen en Edi de Schepper.
Dat is sowieso heel mooi.
Waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Hans Salvisbergen en Edith Schepper. Ja. Waar zijn ze gebleven?
Ja, waar zijn ze gebleven? Nou ja,
ben jij erin gedoken?
Ik ben er even in gedoken. Heel goed. Want ja, dit zijn natuurlijk wel twee legendarische oud-voetballers uit de Eredivisie. Ja, Hans Salvisbergen, dat was een verslaggever van een niet naar te noemen krant. Die kwam Hans Salvisbergen op straat tegen in Rotterdam. Bij het uitlaten van de hond.
Hij liet de hond uit.
Hij liet de hond uit.
Ja, Hans Salvisbergen. Maar vertel eerst even, Hans Salvisbergen was een voetballer van Sparta.
Ja, onder andere Sparta.
Go Ahead.
Go Ahead, een beetje dat werk.
Ja.
Geen oranje potentie uiteraard. Nee. Maar wel een degelijke eredivisie voetballer. En hij speelde bij Sparta op het middenveld, midden jaren 70. Toen Sparta nog erg goed was, had hij gezegd. Maar volgens mij is Sparta een beetje een revival.
Ja. Dankzij Maurice Stijn.
Dankzij Maurice Stijn. En zo is de cirkel rond, zou Louis zeggen. Ja, maar hij heeft ook nog in Japan en Duitsland gewoond voor zijn voetbalcarrière. Hij kan mooi vertellen over zijn ontmoetingen met Diego Maradona en Johan Cruijff. Maar wat doet hij nu met zijn vrije tijd? Ja. Hij is vooral met de hond op stap.
Oké.
Okay. En dan gaat hij elke ochtend een goede bak koffie drinken. En daarna neemt hij een dubbele tompoes tot zich. Oké. Okay. Dan vroeg ik me af.
Dit is wel onderzoeksjournalistiek deluxe, hè, wat jij hier even beschreven hebt.
Maar een dubbele tompoes, hoe ziet dat eruit? Zijn dat twee op elkaar gestapelde tompoesen? Of is dat een XL? Een
soort Siamese tompoes.
Siamese tompoes. Of tompoes. Mooi. Of is het een XL tompoes, een hele grote.
Misschien weten luisteraars hier meer van de tompoes van Hans Salvisbergen. Ja, stuur vooral een mailtje naar brilstand@gmail.com.
Maar hij doet dat elke ochtend, dus hij besluit ook met, vind je het gek dat ik eigenlijk 10 kilo te zwaar ben?
Ja, nee, dat is niet gek.
Nee, dat is niet gek. Hè?
Ik kom trouwens heel vaak tijdens de hond uitlaten Edward Metgod tegen.
Oh.
Als we toch even dan weer een linkje naar de HFC Haarlem leggen.
Goed, ja. En Sparta ook. Ja, zeker.
Twee hondjes.
Oh, keurig.
Wat heeft Edward voor een hond?
Twee kleintjes.
Van die keffertjes?
De ras weet ik niet. Maar dat zijn toch momenten dat je dan toch altijd weer even aan het lopje van Cruijff ook terugdenkt. Hè?
Mijn god.
Voor altijd aan die man verbonden.
Ja, 6 december 1981 en we waren erbij.
Ja.
Misschien wel het mooiste doelpunt wat Cruijff ooit heeft gemaakt.
Ja, zeker het
tegen,
meest beladen.
Ons aller HFC Haarlem.
Ja, want hij moest iedereen overtuigen dat hij het nog kon. Ja. Weet je wel? Hoe oud was hij al? 36, 37? En dan met zo'n doelpunt beginnen.
Edith de Schepper. Waar is hij gebleven?
Nou ja, ik denk dat hij...
NAC. Ja, geen icoon, geen clubicoon.
Geen clubicoon, maar toch wel heel erg gewaardeerd in die kringen. Ik denk dat hij weer in zijn woonplaats Vogelwaarde is neergestreken. Als ik die verbinding even mag maken.
Jij wel. Vogelwaarde is een dorp in Zeeland.
In Zeeland. En toen...
Dat weet ik toevallig.
Heel goed. En, toen is hij ontdekt daar door Jo Jansen. De oude trainer
met die enorme baard.
Met die baard, inderdaad. Die, op 5 december veel
en naar de Beatrixstraat in Breda is gehaald.
En naar de Beatrixstraat in Breda werd gehaald. En daar heeft hij heel veel jaren gespeeld. Toen is hij ook verhuisd naar Breda. En hij werd ook leraar lichamelijke opvoeding. Hij heeft ook nog wel... heeft hij nog elders gespeeld eigenlijk? Nee, want hij is steeds bij NAC gebleven.
Mr. NAC?
Toch wel een soort Mr. NAC. Dus,
maar je weet niet waar hij gebleven is, wat hij nu doet.
Nee, ik denk dat hij weer terug is in Vogelwaarde.
Ja. De rust van Vogelwaarde opgezocht en...
Duivenmelkt of...
Oké.
Okay. Complimenten, Ed. Ik denk dat we jou binnenkort kwijt zijn aan Nova of een ander onderzoeksprogramma.
Dit is heel bevlochte journalistiek. Ja. Schitterend. Dankjewel, Simon.
Ja, Hans Salvisbergen en Edi de Schepper. We gaan er even uit voor de reclame.
De vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. Je weet wat je zoekt, wat lucht en wat groen. Rij weg, ver weg met Celina. Het betere tankwerk van Shell.
7-Up, 7-Up, 7-Up.
Mix 7-Up met vodka, whisky of gin. Met 7-Up mixt u het best.
Het smaakt geweldig. 7-Up, 7-Up. 7-Up lest elke dorst.
We gaan snel door. We hebben een hartstikke vol programma. Heidi van Turenhout maakte ons attent op een advertentie op Funda. De vraag is nu, verhuizen Studio Struis en Brilstand binnenkort naar Noordwijk?
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is Brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
Simon, jij hebt de Funda-advertentie intensief bestudeerd.
Ja.
Wat viel je op?
Nou, daar ben ik wel een half uurtje zoet mee geweest. Ik ga natuurlijk op zoek naar details die bewijzen dat het inderdaad het huis van Louis van Gaal is.
Klopt dat?
Wat meteen opvalt is natuurlijk in zijn slaapkamer een immens schilderij van hemzelf. Oh. Samen met zijn truusje. Ik denk zo te zien aan de achtergrond in Portugal. Aan de rotsen op de achtergrond. Ze zijn heel blij, hand in hand. Ik zou zelf niet zo snel als ik wakker word naar mezelf hoeven kijken. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Je hebt ook geen spiegels thuis, hè?
Nee. Weinig, ja. Nee. En wat ook opvalt, dat in de ze hebben een soort serre met uitzicht over de duinen en de zee. En daar ligt een stapeltje tijdschriften op tafel. Met bovenop ook weer Truus zelf. Die heeft een halfjaartje geleden een interview aan Nouveau gegeven. Aan Antoinette Schulderman. En daar zijn ze trots op kennelijk, want dat ligt ook prominent in beeld op een plek waar ze vaak zullen zitten. Ja, en zijn werkkamer, die vond ik wel interessant om daar eens even op in te zoomen. Zo ziet dat er prachtig
uit. Veel voetbalboeken?
Heel veel boeken. Ja, ik ga maar. dat kan je helaas niet zien of dat ook echt voetbalboeken zijn. Wat opvalt meteen is in de hoek zie je een werk van Piero staan, van Barry Pirovano. Een groot voetbalkunstenaar wat mij betreft.
Ja.
En die heeft een schilderij gemaakt van Louis in zijn rolstoel. Het moment dat hij geveld was, omdat hij van zijn fiets afgelazerd was.
Bij het Nederlands elftal toen?
Bij het Nederlands elftal, die periode dat ze gingen kwalificeren voor het WK in Qatar. En dan zat hij juichend in die rolstoel op de tribune in de Kuip.
Ja. Ja.
En die heeft hij in het zicht neergezet. Dus dat is voor Barry, die ik ken natuurlijk, lijkt me dat een mooi compliment. En ook, ik zie geen Ajax-sporen, maar wel heel groot een AZ-beeld staat daar wel. Dus hij staat echt recht in zijn gezichtsveld, de letters A en Z. En maar, verder, ja, dat moet ook voor de Funda-foto's. Maar het is echt om het door een ringetje te halen. Zo schoon en zo netjes. En alles waterpas in de kast.
Maar je denkt geen lege bierflesjes of
volle asbakken? Nee, geen asbakken. Nee. Nee.
Maar je denkt dat het ook wel zo gestileerd is voor Funda? Ik bedoel,
jawel, dat moet
dat
ook
mensen
wel
zien van.
Toch een klein complimentje aan. Ik denk dan Truus, die zal voor de inrichting gezorgd hebben. Ik ben in heel wat voetbalhuizen geweest in al die jaren. Maar dit is gewoon best wel stijlvol.
Oh.
Het is vaak heb je het idee dat je in een soort circus binnenkomt of in een kermis. Maar dit is dit ziet er fraai uit.
Maar 4 miljoen kost, moet het opleveren? Is dat het waard, denk je?
Ja, vind ik wel. Ik bedoel, zeker nu Louis zijn naam erop zit. Hè. We hebben net in Amerika gezien dat Donald Trump, die heeft zijn eigen huis in Mar-a-Lago verduizendvoudigd in waarde. Van 20 miljoen is het nu 1,5 miljard waard, vindt Donald.
1,5 miljard.
Nou staat hij wel bekend om zijn overdrijvingen.
Nou,
maar
dat moet je niet zo zeggen.
Ik, als je dit en dit werk van Piero en dat schilderij van Truus en Louis aan de waterkant in Portugal erbij over kan nemen, dan kan er wel een tonnetje bovenop, vind ik hoor. 4,1 miljoen zou ik zeggen.
Het subtiele is natuurlijk dat in die advertentie niet staat dat het appartement van Louis van Gaal is,
nee,
en van Truus. Maar nee, dat je door deze aanwijzingen die jij dus op het spoor bent gekomen door het goed te bestuderen, ja, extra aantrekkelijk wordt voor kopers. Want je betrekt dan wel het huis van de Louis van Gaal.
Ja, en je kan misschien ook wel, als je het bureau ook nog kan overnemen, aan het bureau gaan zitten waar Louis al zijn masterplannen bedacht heeft.
Ja,
je kunt uitzicht genieten waar hij de basisopstelling voor het WK in Qatar of de systeemwijziging heeft bedacht. Je kunt je fantasie kan de hele dag op hol slaan als je daar binnen bent.
Ik denk dat we samen wel een onderzoeksjournalistiek bureautje
zeker
kunnen gaan beginnen.
Nou, ik wil eigenlijk dit is een fundraising beginnen.
Een fundraising.
Ons immense luisterpubliek.
Blijven we nog even in studio.
Zodat we Brilstand dit appartement kan gaan
We blijven Studio Struis even trouw. Maar
gaat hij daar, hij gaat dus daar weg. Maar gaat hij daar definitief weg uit die stad? Of
een half jaar geleden is al onthuld dat Louis en Truus een ander appartement hebben gekocht in Noordwijk voor 10 miljoen.
Kijk.
Dus dit is eigenlijk gewoon zijn, hij verhuist. Binnen Noordwijk.
Wat er geld al. En dan te bedenken dat die man nog regelmatig afkoopsommen na een ontslag heeft laten liggen. Dat hij bij Barcelona wegging en had hij nog een paar miljoen te goed. Nou ja, hou maar, zei hij toen.
Ja, alleen United, hè? Dat heeft hij wel ten volle geoogst.
Ja, daar zat ook wel een beetje
venijn en
venijn
rancune
bij, precies. Ja. Ja. Tot de laatste cent gaan jullie me nou betalen ook. Ja,
precies. Ja.
Simon, Heb je nog een anekdote paraat over Louis van Gaal?
Nou, je hoort natuurlijk net in het intro, hoorden we al die bekende uitspraak van hem. Misschien wel de bekendste die hij in Nederland gedaan heeft. Dan moet ik even spieken hoe hij het nou precies heeft gezegd.
Ja, dat is wel belangrijk.
Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Nou, die avond in april 96 was dat. Kende nog een vervolg. Hij heeft later op die avond nog een veel, veel heftigere uitbarsting gehad.
Na die persconferentie.
Na die persconferentie. Ja, daar was bijna niemand bij. En ik, lieve luisteraars, ik ga jullie onthullen nu wat daar verderop achter de schermen gebeurd is. Want om even de situatie te schetsen. De Oude Meer, hè, je had die perskamer die grensde aan het spelershome. Toen nog toegankelijk ook voor ons persmuskieten. Je kunt het je nu allemaal echt niet meer voorstellen.
Na de wedstrijd konden je daar gewoon bier aan drinken.
Beren gezellig. Een soort bruin café met de welbekende tante zien achter de bar. Ja. En daar verzamelden spelers, familie, club-iconen. Piet Keijzer had er altijd zijn vaste plekje aan de bar bijvoorbeeld, na wedstrijden op het hoekje. En Van Gaal is klaar met zijn tirade richting Ted van Leeuwen van VI destijds en Chris van Nijnatten van de AD. En hij stoomt met een stoom uit zijn oren, walst hij dan dat volgepakte spelershome in. Loopt meteen richting de bar. Bestelt daar een bako. Dat dronk hij toen nog. Ja. Hij is nu van de Rioja, maar toen nog bako. Dat klokte hij, dat weet ik nog goed dat me dat verbaasde. Dat klokte hij in twee slokken, was dat weg. En vervolgens kijkt hij die ruimte in. Echt een beetje op oorlogspad van zo, wie is de volgende nu? En ik stond daar in een hoekje met Sipo Stin, die collega van de Telegraaf, en Ipe Minkema van Noord-Hollands Dagblad. Bij het biljart stond ook zo'n oud biljart daar in een hoek. En ik weet ook nog, daarboven hing een tv. En Studio Sport stond op het punt van beginnen. We dachten van, nou, daar gaat deze tirade, die gaan we daar terugzien. En we waren benieuwd, hoe gaat Van Gaal naar zichzelf kijken? Maar goed, zover kwam het allemaal niet. Hij zag ontstaan, hij zag met name Ipe Minkema staan. En stormt op ons af werkelijk. Duwde wat mensen opzij. Gaat tegenover Ipe Minkema staan en die zegt, jij hebt valse verhalen geschreven vroeger. En dat bleek te gaan om zijn AZ. Vertrek bij AZ.
Ja, ja. Als beginnend trainer.
Ja, daar is alles begonnen voor hem. En hij is daar uiteindelijk vrij snel weer weggegaan. Volgens Ipe Minkema schreef destijds dat hij ontslagen was. Volgens Van Gaal was hij zelf opgestapt. En dat tot op de dag van vandaag zit hem dat dwars. Dat op die manier toen in het Noord-Hollands Dagblad verschenen is. Ja. Dus hij begon daar meteen weer over. Ik dacht nog, heb je niks anders aan je hoofd? Maar hij begon dat allemaal weer op te diepen. En dat ging in een steeds hoger volume. Het werd steeds ongemakkelijker. Siep en ik aan de zijkant. En die twee, Ipe en Louis, tegenover elkaar.
Neus aan neus.
Ja, en dat werd geschreeuw op een gegeven moment. En ik dacht op een gegeven moment echt, dit wordt knokken. dat was natuurlijk wel leuk geweest. Maar op een gegeven moment was Van Gaal dan doet. En dat doet hij als hij boos is, maar ook met positieve emoties. Dan begint hij met zijn vinger in je borstkast te prikken. Om zijn punten nog meer kracht bij te zetten. En dat deed hij bij Ipe echt veel te hard ook. Dus hij stond alsof hij er doorheen wilde boren, zeg maar. Door zijn borstkast, ja. En hij bleef maar roepen. En jij, je hebt mij belazerd in die tijd. En je weet dat je fout zat. En Ipe Minkema, ja, dat is Noord-Hollander. Hè, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Ja.
Dus die pakt op een gegeven moment die vinger van Louis vast. En die begint heel hard in die vinger te knijpen. En toen werd het even stil. En Siep en ik keken elkaar aan. Dus dat, nu wordt het dan echt mat. Dit kan niet goed gaan. Ja. En het mooie was dat Ipe in zijn beetje een klein mannetje met een spijkerjackie.
Ja, spijkerjackie altijd.
En die pakt die vinger vast en die schreeuwt recht in het gezicht van Gaal. En ik laat me door jou niet beledigen hier. En Van Gaal, die schrok daarvan. Ik heb hem niet vaak zien schrikken en die schrok ervan. Dus die laat die vinger los. En ze stonden elkaar nog even aan te staren. Het bleef een paar seconden stil. En toen keek hij mij aan, Van Gaal. Ik dacht, nou ja, nu ben ik aan de beurt. En het enige wat hij zei, prettige avond toch. En toen beende hij weer weg. En dat was het dan. Maar dat was zo'n bevreemdend moment. En het duurde echt een paar minuten. En toen dacht ik, laat ik over onze eigen onvolprezen voetbalshow is ooit geschreven. De beste tv wordt gemaakt waar geen camera's bij zijn.
Ja.
Ja, dit was dat moment. Want als die camera's bij waren geweest, dan had niemand het gehad over die uitbarsting van ben ik nou zo,
dan was dit,
ben jij nou zo dom. Maar dan hadden we dit tot op de dag van vandaag van hem teruggezien.
Ja, ja.
Nou, dat was het verhaal.
Pauke anekdote. Ja.
Fantastische anekdote zelfs.
Op de andere velden wordt er ook weer volop gevoetbald. De opa van onze stemacteur Heidi van Turenhout zit klaar voor het allerlaatste nieuws van de andere velden.
Hier volgen de ruststanden van de andere velden. Ook deze keer weer voorgelezen door mijn grootvader Frits van Turenhout.
Feyenoord, PEC Zwolle 0-0. Sparta, Heerenveen 0-0. FC VVV tegen NAC 0-0. Vitesse, PEC Zwolle 0-0. Excelsior, FC Twente 0-0. FC Utrecht, Ajax 0-0. AZ tegen FC VVV 0-0. Excelsior tegen NAC 0-0. FC Groningen, Den Haag 0-0. Ajax, Den Haag 0-0. Vitesse, Heracles 0-0. FC VVV, FC Twente 0-0. PSV, FC Groningen 0-0.
Ja, spannend allemaal weer. Hopelijk wordt er na de T wat meer gescoord.
De bordjes verhangen vaak na de T.
En de bordjes verhangen. Ja. Intussen zien wij Heidi van Turenhout onze telefoonvork geïnstalleerd.
Met wie spreek ik? Brilstand belt met iemand die iets interessants te vertellen heeft.
Met Erik van den Berg.
Dag Erik van den Berg, met de makers van de grote Hia Hondelul voetbalpodcast. Jij hebt een boek geschreven over clubliederen, Uit volle borst heet het. Erik, welkom in deze show. Het boek is onlangs verschenen bij Staantribune, het voetbalcultblad. Wat heeft jou bezield om een boek te schrijven over clubliederen?
Ik ben er eerlijk gezegd een beetje ingeluisterd. Ik werd opgebeld door een bevriend vormgever. Die zei tegen mij, Erik, we gaan een leuke... Hij had kort daarvoor zelf een boek over Sparta gemaakt. Hij zei, we gaan een boek maken over voetballiedjes. Eigenlijk heel breed, over spreekkoren. We kunnen naar Engeland toe, waar natuurlijk heel veel gezongen wordt. En dat Flans weer een jaartje in elkaar was het idee. En toen dachten we, laten we ook even de officiële... gewoon de clubs opbellen, de betaald voetbalclubs in Nederland. Om te informeren naar een officiële clublied. Want dachten, er zitten vast 1-2 leuke verhalen in. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat er gewoon best weinig over bekend was. Dus een uitzondering hoor. Maar heel veel clubs die wisten eigenlijk heel weinig te vertellen over het ontstaan van
hun eigen clublied.
Van een officiële clublied.
Ja.
En toen dachten we, dan gaan wij dat in eerste instantie wij. Maar had er heel snel geen tijd meer. Dus ben ik eraan begonnen en nu zijn we 10 jaar verder.
Je bent er 10 jaar mee bezig geweest.
10 jaar van mijn leven.
Een levenswerk. Ja.
Mijn god.
Precies.
Oké. Okay, we hebben 3 clubliederen uitgekozen. Om te beginnen Ajax, de club in crisis. Deze club die moet een hart onder de riem gestoken worden. Dus Ajax als eerste maar.
Nou, hier moet een heel verhaal achter zitten, Erik. Of valt het mee?
Was dit Joop Leeuwendaal of is dit de originele?
Nee, de originele, daar wordt hel in gezongen nog. Dat is een heel ander verhaal.
Hel?
Ja, dat was vroeger had een hele andere connotatie.
Ja, ja,
dit lied is geschreven door een Rotterdammer en door een Belgische vluchteling. Daarvoor moeten we echt meer dan 100 jaar terug in de tijd, naar de Eerste Wereldoorlog. Toen tegen dat decor, terwijl er gewoon in de rest van Europa gevochten werd, werd er in Nederland zo goed als slecht als het kon gevoetbald. En toen werd Ajax voor de allereerste keer in de geschiedenis landskampioen. En die Rotterdammer, die was daarvoor naar Amsterdam verhuisd. Was een club, helemaal fan van Ajax geworden. En dan was een clubkrant over Ajax begonnen. En die heeft toen ze kampioen werden, kort daarvoor, dat lied geschreven. De tekst. Hij kon alleen zelf geen muziek maken. Dus heeft hij in zijn clubkrant een oproep gedaan van de jongens, wie kan mij helpen met de muziek? Mm-hmm. En via kwam hij toen bij een Belgische vluchteling terecht. Die was kort daarvoor samen met zijn moeder voor het oorlogsgeweld in België naar Amsterdam gevlucht. En die heeft toen de muziek gemaakt. En kort daarna is die Belg ook weer vertrokken naar de oorlog. Dus niemand heeft hem... Weinig mensen hebben hem meer gezien daarna.
Okay. We weten niet wie dat geweest is.
Jawel, het grappige is, we weten nooit hoe die eruit zag. Maar uiteindelijk heb ik in een krant in België, in het krantenarchief van de krant die al 30 jaar niet meer bestaat, heb ik een foto van hem gevonden. Dus hij heeft echt een gezicht. En ik ben ook wel via archivaris in België best wel over hem te weten gekomen.
Fantastisch.
En die Rotterdammer, dat is dan ook wel een aardige component aan dit verhaal, hè?
Nou ja, toen ik daar via Stamboom onderzoek achterkwam, dacht ik wel, dit is wel een verhaal, ja. Dat dacht ik wel, ja. Gelijktijdig heb ik wel, want ik heb ook veel verhalen over andere clubs geschreven die niet mijn eigen persoonlijke voorkeur hebben. Ik heb wel geleerd toen ik dat voor het eerst naar een bevriende supporter van PSV stuurde. Dat was bijvoorbeeld het clublied van PSV, is geschreven door de oud-doelman van Feyenoord. Toen zei hij wel van, hé, maar eerst schrijf het wel gewoon even dat het leuk voor mij is. Daar heb ik wel echt van geleerd. Dus ik heb het niet heel groot als intro geschreven. Dus vooral ook dat hoofdstuk over Ajax is ook echt een verhaal voor Ajaxide. Maar dit is wel een markant detail, ja.
Oké, Erik, dankjewel. We gaan door naar het volgende clublied van Helmond Sport.
Voor wel welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Ik ben voor Helmond Sport. Ik ben voor Helmond Sport. Voor welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Tuurlijk voor Helmond Sport.
Dit is tot nu toe wel de beste.
Dit is de beste. Dit is Ted de Braak natuurlijk, of niet?
Dit is Brabant. Ja, dit is ook Brabant, echt.
Dit is Peter van der Els met een carnavalskraker. Hij heeft ook geschreven, hij zat zelf in een rockband. Maar hij schreef het toen om mee te doen, eigenlijk voor de grap, één keer met een carnavalscontest. Dit is het aanstekelijke refrein. Verderop in de couplet wordt het iets minder carnavalesk. Of hij heeft in ieder geval de zanger die als kort daarvoor had hij zelf het veld bestormd. Tijdens
Een helmersport hooligan.
Daar zingt hij wel over. En hij zingt ook in dat lied dat de bommen op het veld worden gegooid. En op zich is dat wel opmerkelijk als het een betaald voetbalclub is. Als de spelers het veld komen, dat dit wordt gedraaid. Maar dat vond ik wel een bijzonder feit.
Heel markant, ja.
Zeker omdat toen ik hem bezocht, toen werkte hij als kok in het spelershome van Helmond. Dus stond hij eigen te bakken voor Tommy Beugelsdijk. Dus dat is een hele rijk, heel rijk vrouw is dit geworden.
Wat een fijne details allemaal.
Heerlijk. Heerlijk boek.
Ja, snel door naar het derde lied, FC Den Bosch.
Met heel mijn hart hou ik van jou. FC Den Bosch, ik blijf u altijd trouw. We zullen samen winnen en verliezen. Maar ik zal nooit voor een ander clubje kiezen.
Er zit toch wel een cd bij jouw boek, hè? Mag ik hopen? Of,
Nee, heel veel. Het zijn allemaal overzijde clubliederen. Dus de oudere versies, die kan ik misschien nog een keer uploaden. Maar deze staan natuurlijk allemaal gewoon online. Die kan iedereen gewoon niet gaan opzoeken. Clublied van, want het is juist cultureel erfgoed. Daar gaat het over.
En wie hoorden we hier?
Dit was Jack van Raamsdonk met het clublied van FC Den Bosch. Met heel mijn hart. Dat is ook een goed verhaal. Ik bezocht hem. Zo een hele rijke, heel rijk leven. Met diepe punten en diepe dalen heb ik beschreven. Maar toen ik hem de eerste keer bij hem langs ging, dat is over 7 jaar geleden, denk ik. Toen belde ik aan. Nou, om 2:30 deed hij met een punt hoofd open. Ik moest een paar keer aanbellen. En toen kwam we heel snel over het clublied te praten. En toen bekende hij dat hij het op de wc had geschreven. En hij zei dat het in 10 minuten schijten stond op het papier.
Dat zijn wervende teksten.
Van schijten naar schrijven. Heerlijk.
Zo is het.
Ja, het is ook het rijmt sowieso. Een beetje Sinterklaasrijmachtig, hè?
Het lied bedoel je?
Ja.
Ja,
ik hou van jou, blijf je trouw.
Het is geen artistiek hoofdstandje.
Nou, wat hij zei, hij heeft heel veel liedjes geschreven voor andere mensen. Hij is best wel daar rijk van geworden op een gegeven moment. Heel veel nummers schrijven. Ja. Maar hij zei, eigenlijk is dit het enige beetje autobiografische nummer wat ik graag zing. Want al die andere liedjes, ja, die gaan over liefde en dan doe ik mensen mee pijn als ik daarover zing. Ja. En dit is eigenlijk gewoon, hij zingt het ook iedere wedstrijd, thuiswedstrijd, gaat hij naar de middenstip en dan zingt hij het.
Nou, fantastisch.
En als hij dan vervolgens zelf een optreden heeft, dan gaat hij gewoon eerst bij zijn optreden gaat hij soundchecken, rijdt hij terug naar Den Bosch om het lied te zingen. En dan luistert hij in de radio terug naar het optreden, luistert hij dan de wedstrijd en dan gaat hij zelf zingen. Dus het is wel echt een fan, laat ik het zo zeggen. Dat maakt het wel mooi.
En wat vind jij zelf nou het mooiste clublied wat er is?
Nou, dan is eigenlijk maar één antwoord mogelijk. En ik denk dat voor iedereen geldt. Dat is het lied van je eigen club. Want ja, ik ben toevallig als klein kind met mijn vader aan de hand mee naar de Kuip genomen. En toen al werd dat hand in hand gedraaid. Dus dan hoort dat erbij en dan doet dat iets met je. Dus dat is dan hetgene wat het meest met je doet. Zeg maar. Een beetje hetzelfde als Wilhelmus. Dat vraag je niet af of het mooi is. Dat is er gewoon. Zo moet je denk ik ook bij clubliederen een beetje beschouwen. Heb je natuurlijk wel andere liederen die op zich al bijzonder zijn. Zoals Willem II, gewoon stokoud. En Sparta is ook wel mooi hoe het beleefd wordt.
Heb je ook clublieden van verdwenen clubs? Of,
Nee, ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt. Ik wilde eerst alle clubliederen doen van de betaald voetbalclubs in Nederland. Dan kom je erachter dat sommigen geen officieel clublied hebben. Hand in hand is officieel ook geen clublied. Hm. Maar die wil ik er toch bij hebben. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit is eigenlijk al te veel omvattend. Ik wil na 10 jaar graag publiceren. Dus ik ben begonnen met 16 liederen.
Heel goed.
Nou, dan moet jij het Haarlemlied maar zingen.
Ja.
Nee, dat doen we volgende keer. Erik van den Berg, dankjewel.
Goed. Dankjewel.
Kopen het boek.
Ja, kopen het boek. Uit volle borst heet het. Het is voor €24,95 te bestellen bij Staantribune. En het ligt waarschijnlijk ook in de erkende boekhandel.
Zeker.
Oké, dankjewel.
De tijd brengt u iets lekkers in de kamer. Goud handje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en uw roomboter gebraden. Herman Kramers handjes zijn gewoon niet te versmaden.
met dank weer aan onze hoofdsponsor. Ja, er is wat kritiek, hè, op het feit dat we Goudhaantje zo nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Maar goed, ja, het brengt wel geld in het laadje.
Om in culinaire termen te blijven, de kritiek is niet mals. Is niet mals.
In tegenstelling tot een goudhaantje.
Tot een goudhaantje, want die heerlijk. En dat slikt altijd lekker weg, ja. Een goudhaantje. Maar ja.
Maar wat is de kritiek? Te prominent aanwezig.
Te prominent aanwezig.
Ja, daar moeten we een beetje misschien beter in doseren. Maar goed, het moet ook, dit moet ook gefinancierd worden. Jij hebt contact gehad met een potentiële nieuwe hoofdsponsor.
Ja, nou ja, een Haarlems café wil misschien hier inspringen. Dat is dan het café De Zwaan.
Oh.
Door ons al snel als goudzwaantje getypeerd. Okay. Dus dat zou misschien nog in de toekomst wat mogelijkheden bieden.
Laten we hopen dat het wat oplevert.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Doelpuntloze puntendelingen. Nou, we hebben een hele mooie gevonden, denken we.
Ja.
De teleurstelling aan Nederlandse kant bereikte een climax toen Johnny Rep een niet te missen kans toch nog verprutste. Deze fout van Rep had fataal kunnen worden als de Russische scheidsrechter Kazakov niet zo attent was geweest om in de laatste minuten een Belgisch doelpunt uit een vrije schop af te keuren wegens buitenspel. De coaches krijgen nu de taak het Nederlands elftal voor te bereiden op de wereldkampioenschappen en vooral op het maken van doelpunten.
We gaan 50 jaar terug in de tijd, november 1973.
Een half eeuw geleden.
Nederland kan zich voor het eerst sinds 1938 weer plaatsen voor een WK. Dus dat is 35 jaar geleden.
Ja.
Dus ja, heel Nederland staat in rep en roer. Rep, leuk. En we moeten tegen België. Uit werd het ook al 0-0. Ook al een brilstand.
Ja.
En thuis mochten we dan niet verliezen. Want dan gingen wij dus niet naar het WK. Nou ja,
het WK, hè?
Ja, het WK.
1974. Ja, dat wisten we toen nog niet, maar...
Ja, dat heeft onze natie op de kaart gezet. Heeft ons groot gemaakt. Ja. Dus ja, als we daar niet waren gekomen, zeg jij het maar.
Dan had deze podcast nooit bestaan.
Hadden wij niet. Nee,
wij zelf misschien wel.
Wij zijn allemaal verwekt namelijk. Tijdens, nee. Maar Nederland-België. Ja, het blijft weer heel lang 0-0. Er worden kansen inderdaad gemist. Johnny Rep staat alleen voor doelman Pio. En schiet hem naast. En dan krijgen we in de slotminuut een vrije trap voor België. Nou, daar is later onderzoek naar gedaan.
Onderzoek?
Goed. Toen hadden we nog geen VAR, gelukkig.
Nee.
Er was maar één camera standpunt. Je kon het allemaal niet stilzetten. Het is eigenlijk een beetje net als die WK-goal van 66, Engeland-Duitsland. Is die bal over of achter de lijn? Nou, en dit stond Jan Verheijen, want daar gaat het om, stond die buitenspel. Nou, daar is duidelijk uit gebleken later dat hij dat niet stond. En dan had hij gewoon in de 89ste minuut 0-1 gemaakt. Waren wij niet naar Duitsland gegaan.
Is trouwens bekend wie daar de knoop over heeft doorgehakt destijds?
Vooral de scheidsrechter.
Ja, maar wie kwam erachter dat hij dus geen buitenspel stond?
Nou ja, dat is later met beelden. Studio Sport heeft dat ook onderzocht.
Ja.
Ja, toen bleek dat hij duidelijk van achter een man tevoorschijn kwam. Er stonden anderen wel buitenspel. En ja, toen had je natuurlijk nog geen... zoals het nu is met degene die alleen de bal krijgt, dat die buitenspel staat. Toen kon je nog hinderlijk min of meer buitenspel staan. Dus twee Belgen stonden misschien wel buitenspel, maar Jan Verheijen niet. En die tikt die bal keurig achter schrijven.
Maar volgens de regels van toen is het dan misschien toch terecht afgekeuld.
Toch wel terecht afgekeuld. Nou ja, laten we dat ook dan als beslissing nemen en tot besluit dat we terecht... Ja,
is dit wat jou het meeste aanspreekt in deze 0-0, deze legendarische 0-0?
Ja, dit is natuurlijk...
Want het was wel een elftal ook al, hè? Met Cruijff.
Fantastisch elftal. Alleen, het is een beetje gek. Het is 50 jaar geleden. Je denkt van, de meesten zijn daar nog wel van in leven. Maar 7 van de 11 zijn al overleden. Terwijl ze toch ook gewoon, stel dat je 25 bent plus 50. Dan ben je tussen de 70 en de 80, zeg maar. Maar 7 van de 11 zijn al overleden. Ja. Rensenbrink, Hulshoff, Gedi Muren, Cruijff, Schrijver, Suurje, Mansveld. Ja, die zijn er niet meer. Rep, Haan, Krol en Neeskens wel.
Ja, ik sprak Krol een tijdje geleden en toen hadden we het daar ook over, dat inderdaad wel heel opvallend is. En hij werd er ook echt een beetje neerslachtig van, dat in dit tempo allemaal weg aan het vallen is. En dat was al een man die de dag kon plukken, Ruud. En dat doet hij nu meer dan ooit tevoren.
Ja, terecht.
Maar het deed mij ook wel wat. Hoe hij daar die blik die erbij trok en de toon die erbij aansloeg.
Hoe plukte Ruud Krol de dag?
Nou ja, hij leeft in Spanje. Als je hem belt, je weet nooit waar hij uithangt. Hij is altijd onderweg.
Wereldreiziger.
Het is een echte klassieke wereldreiziger inderdaad. Zonder een, zijn thuis is nu Spanje. Maar eigenlijk is de hele wereld zijn thuis. Daar geniet hij met volle teugen van.
Verzamelt hij nog kunst?
Iets minder dan vroeger. Toevallig hebben we daar wel even over gehad. Het is ook wel een beetje eigen leven gaan leiden. Alsof hij inderdaad een soort kunstverzamelaar was. Het is vooral een liefhebber. Maar hij was toen toevallig wel weer onderweg naar een of ander museum. Waar hij weer nieuw werk kon.
Misschien kan hij dat schilderij van Truus en Louis van Gaal kopen.
Ik weet niet of dat helemaal zijn smaak is. Nee.
En elke ochtend een dubbele tompoes, heb ik gehoord. Zo blijft hij op de been.
Ruud, oké. Als hij zon uitlaat.
Ja. De verkiezingskoorts loopt op. Ook in de voetbalwereld. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilt Brilstand de stemming.
Ja, de verkiezingen komen eraan.
Maandje nog, hè?
Ja, we hebben er ontzettend veel zin in eigenlijk. We hadden het de laatste, Simon en ik hadden het de laatste over dat wij eigenlijk, wij zijn nog zwevende kiezers. En toen zei jij tot onze niet geringe verbazing...
Frans Timmermans.
Frans! Ze hebben het geflikt.
Ze hebben het geflikt. Het is zo dichtbij.
Sorry, ik zei het tegen jullie.
Ze hebben er jou te danken, hoor ik.
Ik heb altijd tegen ze gezegd, dit is zo dichtbij. En dat herhalen ze nu de hele tijd.
Hoe goed is dit voor de club?
Geweldig. En voor Limburg.
Het is wel een echte voetballiefhebber. Politici die zo'n Hugo de Jonge die zichzelf bij Feyenoord op de foto laat zetten. Kijk, mij is Feyenoord supporter zijn. Daar krijg ik heel erg jeuk van. Maar dit is wel een echte Roda jongen.
Ja. Dat vind ik ook. Want die Jezoukes is ook opeens voor Ajax. Ze gaan allemaal een soort stelling innemen.
Van de VVD.
Moeten we erbij zeggen.
Ja. En getrouwd met René.
Van de VVD.
Segerius. Die in de bestuursraad van Ajax zit. Dat heb ik dan weer opgedoken.
Maar het is ook grappig hoe dat werkt. Ik zag die bonte bal van het CDA gisteren bij Van Roosmalen en Groenteman. En die blijkt dan Feyenoorder te zijn. En die begon dan Ajax een beetje af te zeiken. Maar die slikte dat wel meteen weer in eigenlijk. Want ik dacht wel, ja, dat is electoraat. Hè?
Gaat stemmen kosten.
Er zijn 3 miljoen Ajax-fans in Nederland. Ja, het is aan die allemaal kant, tegen je in het harnas jaagt. Dan.
Het is aan de ene kant een beetje goedkoop sentiment, weet je wel. Van, ik kies familie Marijnis is ook heel erg voor Feyenoord. Maar dan denken ze ook weer, gaan ze ook weer nadenken van, is misschien niet zo slim. Ja, bij Timmermans heb ik dat gevoel niet. Nee. Die man is gewoon echt voor Roda.
Is ook een veilige keuze natuurlijk, Roda. Dan
kleine club. Ja. In dit verband.
En AS Roma is je ook geloof ik fan van. Ja. Dat is ook een. Ja, dus je kan het AS Roda, dan heb je het in één geheel. Maar wat mij ook nog voor hem innam. Dat ik hem ooit tegenkwam tijdens een interland van.
Oh ja, het ging over politiek. Ja.
Van het Nederlands elftal. In Macedonië. Noord of Zuid, dat weet ik niet meer precies. Is Skopje. En dat hij begon over. Ja, maar jij hebt toch die wedstrijd georganiseerd van Haarlem in Moskou. Vanuit het niets, hè?
De benefietwedstrijd.
De benefietwedstrijd om de slachtoffers te herdenken.
De stadionramp.
Op 20 oktober 82 vielen. En ja, ik was eigenlijk een beetje flabbergast. Ik denk, hoe weet die man dat nou? Want ja, dat is toch niet algemeen bekend. Nou, toen dacht ik al van deze man heeft mijn hart en mijn stem gewonnen. En nu helemaal, nu die lijsttrekker is uiteraard. En dan,
maar dus op grond van het feit dat
hij mij,
dat hij jou een beetje kent.
Het is misschien een beetje...
Heb jij besloten om hem, om op hem te gaan stemmen?
Het is niet het beste stemadvies, denk ik. Nee.
Heb jij bijvoorbeeld het partijprogramma van PvdA
ken ik niet uit mijn hoofd
bestudeerd?
Maar
kernenergie?
Joop den Uyl vond ik altijd wel een hele goede...
Vond ik ook een goede man, Joop den Uyl. Ja.
Maar goed, dit geldt tezijde.
Nou, we nemen het mee in onze overwegingen.
Ik hoor van jullie.
Ja, Simon, ik blijf nog even zweven.
Lekker hoor.
Ik weet niet of we het heel belangrijk vinden dat een lijsttrekker een clubvoorkeur heeft, maar...
Het speelt niet tegen hem, laat ik het zo zeggen.
Nou, het zou prettig zijn als ze een beetje aandacht voor sport überhaupt hebben. Hè? Dat is wel nodig, volgens mij.
In plaats van zeikerige tweetjes op internet gooien naar rellen in stadions en zo. En dan vervolgens weer...
Het is ook altijd hetzelfde ritme, keihard optreden en nu is het klaar. En vervolgens
zijn namaak supporters en
gaan we weer verder
makkelijk scoren.
Ja, precies. Maar goed, ik zweef lustig verder voorlopig.
Dat doe ik met je mee. Dank jullie wel. Dit was alweer de derde grote Hia Hondelo voetbalpodcast vanuit Studio Struis in de Spanenstad. Alle verloren voetbalzielen kunnen nazorg krijgen. Stuur gerust een mailtje naar brilstand@gmail.com. Alle commentaar of kritiek is welkom. We kunnen het hebben. Bovendien maakt iedere tiende mailer kans op een goudhaantje, beschikbaar gesteld door Herman Kramer uit Joure. We bedanken producent Double O, Heidi van Turenhout en onze sponsors Goudhaantje, Shelina en 7up en zeggen: Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.